De dienst erop verandert in uw liefde aanbevolen. En we zingen uit Psalm 119 van de liefdedienst met vers 83 en 84. 119, 83 en 84. Ik zei geloof ik in mijn gebed, Willem en Henriette, ik gooi dat wat door elkaar, maar ik bedoel wel de goeie, maar het is in de gemeente wat lastig. Een Ariët en een Henriët en een Mariët. Ik bedoel de goede en ik hutsel daarin niets door elkaar. De tekst is vers 13, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Ik ga, voordat ik de punten noem, dat eerst vertellen aan de jongere kinderen van 4, 5, 6 jaar. Het is een moeilijke tekst voor jullie, maar eigenlijk wel begrijpen, toch kan ik het wel uitleggen. Wat is het heerlijk dat wij nooit een oorlog hebben meegemaakt. Ik ben 5 jaar na de oorlog geboren. Ik heb de verhalen gehoord van mijn vader die onder moest duiken. Maar ik heb dat nooit meegemaakt. Wel meegemaakt dat we in de tijd van opbouw zaten, dat thuis de dubbeltjes omgekeerd moesten worden. Heel anders weer dan de tijd waarin we nu leven. Maar de oorlog niet meegemaakt, wat is dat eng, wat is dat angstig. Maar nog erger is het, wat er gebeurde met Israël in Egypte. Daar waren ze slaaf. 7 dagen, 7 nachten per week. En als je niet genoeg presteerde, en zo ging het ook in de Tweede Wereldoorlog, met de dwangarbeid, dan werden ze geslagen. Je zou dan nog minder kunnen doen, maar ze moesten nog meer doen. En toen Mozes kwam om te vragen Israël te laten trekken, zei de farao, dus jullie hebben nog vrije tijd. Tot nu toe leverden wij het stro, daar zorg je ook zelf maar voor. Slaaf in Egypte. En dan ben je zo machteloos. Nee, dan is het niet mogelijk je te verzetten, je te bevrijden. Maar de Heer heeft hen verlost. De Heer heeft Mozes gestuurd. De Heer heeft de plaag in Egypte gegeven. En hij heeft het zo ver gebracht toen hij die farao trof in zijn oudste zoon. Dat hij zei, ga alsjeblieft. En in die nacht hebben ze het Pascha gevierd. Die slaven. In de reishouding, met hun lange reismantels omhoog gebonden. Als teken dat ze zo ervan gingen, het land zouden verlaten. Daarom kom je dat telkens als motief weer tegen. God heeft Israël bevrijd. En waarvoor heeft hij hen bevrijd? Dat ze hem zouden dienen zonder vrees. En daarom kom je het als motief telkens weer tegen. Iedere week, Sabbat, werd de uittocht uit Egypte gevierd. Opdat ze de Heere dienen zouden zonder vrees. En dat is nu een beeld, jongens en meisjes, van wat de Heer Jezus doet als hij in je leven komt. Want, ja, dat voel je zo niet, maar wij zijn ook slaven. Je weet dat je bekeerd moet worden en je denkt, ik ga meer, maar er komt niks van terecht. De duivel, de zonde, ze houden ons gevangen. Wat gebeurt er nu als de Heer Jezus in je leven komt? Dan maakt hij je vrij. Dat maakt ook zo blij. Als heel je schuld bij God weg is. Als hij de banden van de dood verbreekt. Eerst was je alleen maar bang voor God en bang om naar de hel te gaan. En nu mag je zingen, God heb ik lief, van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat is een bevrijding vanuit Egypte. Dat is wat de Heer Jezus doet. Daarom heeft de Heer Jezus ook toen hij op aarde was, zoveel mensen bevrijd uit hun gevangenis. De een vanuit de bezetenheid. De ander vanuit de verlamming. Weer een ander uit de gevangenis van het blind zijn. Bevrijd. Jezus maakt je vrij. Vrij om God te dienen zonder vrees. Dat je weet dat je zijn kind mag zijn. En dat de Heere zo ontzettend veel van je houdt. En dat je straks eeuwig bij hem mag zijn. En dan mag je zeggen, ik ben vrij. En als je dat nou zegt tegen vriendjes op straat die niet naar de kerk gaan, wij zijn ook vrij. Ik doe lekker op zondag wat ik zelf wil. Ja, heel de wereld roept, ik ben vrij. Maar wat is er een gebondenheid? Nou, en dat is wat Paulus zegt, we zijn vrij. We moeten niet onder de wet kruipen, je mag dit niet, je mag dat niet, want anders kom je niet in de hemel, dan ga je weer onder de slavernij. Maar, je bent vrij. Dat betekent niet, ik kan lekker doen wat ik zelf wil. Nee, als je vrijgezel bent, nou, dan ga je zelf denken, wat vind ik zaterdag leuk om te doen. Maar als je verkering hebt, dan zeg je tegen die ander, wat wil je, wat zullen we gaan doen? Of, ik heb een plannetje, vind je dat leuk om dat te doen? Dat is het wonder van de liefde. Eerst was het ikke. En dan wordt het wij, wat gaan wij doen? In gedachten haal je overal die anderen. Nou, dat is een beeld van het leven met de Heer. Nou, dat is waar het over gaat in de preek. Ik hoop dat ik het voor jullie nu duidelijk heb. En dat jullie straks ook met de juffrouws daar verder over kunnen spreken. Ook zelf voorbeelden bedenken van wie er bevrijd zijn en waarvan. Wij gaan nu naar de tekst, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. De Heilige Geest onderwijst ons in de christelijke vrijheid. En hij leert ons in de eerste plaats dat God alle gelovigen tot vrijheid geroepen heeft. In de tweede plaats, dat Gods vrijheid niet de deur openzet voor het vlees. En in de derde plaats, dat Gods vrijheid vrij maakt om elkaar in liefde te dienen. De Heilige Geest onderwijst ons in de christelijke vrijheid en leert ons in de eerste plaats dat God alle gelovigen tot de vrijheid geroepen heeft. In de tweede plaats, dat Gods vrijheid niet de deur openzet voor het vlees. In de derde plaats, dat Gods vrijheid vrij maakt om elkaar in liefde te dienen. Dus ten eerste dat God alle gelovigen tot de vrijheid geroepen heeft. Gemeente, jonge vrienden, Paulus maakt duidelijk dat de vrijheid het hart van het evangelie is. En van, mag ik het zo even vanuit het beeld van daarnet zeggen, van een gezond huwelijksleven met de Here. Het is niet zomaar een bijkomend voordeel van het christelijk geloof. Het is het hart. De vrijheid. Dat geldt alle gelovigen, waar ook ter aarde, in welke tijd dan ook. En daarom benadrukt Paulus in onze tekst vooral de positie van de gelaten. Hij begint ook nadrukkelijk, want jullie, dat staat tegenover de Judaïsten, want jullie positie is anders dan die van de Judaïsten. Broeders, zegt hij. Nou, met dat woord strooit Paulus niet zomaar als een stopwoordje. Hij doet het hier en daar in de brieven en dan op het precies het juiste moment. Hier dient het om te zeggen, jullie zijn mijn broeders. De Judaïsten, dat is een ander geloof. Dat is van beneden naar boven. Ik verkondig het evangelie van boven naar beneden. Broeders, jullie zijn mijn kracht geroepen. Vanuit het heidendom tot de dienst van God. God heeft in vrijheid jullie geroepen. En hij heeft jullie tot de vrijheid geroepen. Denk eens even terug, hoe was het, Galliërs? Oude Kelten, hoe was het met jullie? Familie van de Galliërs. Met Asterix en Obelix. Met vier seizoenen. Met de dood verbonden. De angst voor het noodlot en de goden. Jullie leefden met heidense goden en machten, met een noodlot. Jullie zijn geroepen tot vrijheid. Dat wordt ook zo ervaren. Dat wordt zo ervaren. Als de Heer met zijn evangelie in je hart doordringt. Als je werkelijk dat evangelie verstaat en de liefde van Christus binnendringt, ervaar je de bevrijding. De bevrijding van de schuld, weet u het nog? Dat hele pak van je af. De bevrijding van de angst voor de dood en God ontmoeten. De bevrijding van de machten van de duisternis, ga maar door. Wat een bevrijding als je geloven mag dat God in Christus met ontferming naar jou heeft omgezien. Om je te redden van de eeuwige dood. Je wordt in de vrijheid gesteld. Je hoeft niet meer, zoals de gelaten, krampachtig te proberen de goden gunstig te stemmen en dan nooit te weten of het genoeg is. De vrijheid. Je mag weten dat God je geaccepteerd heeft. Vanwege de volkomen verdiensten van Jezus Christus. Zoals het goed is, als het goed is in onze gezinnen. Onze kinderen hoeven toch hun plek niet te verdienen. En van alles te doen, kruiperig naar je kijken, dat we van ze gaan houden. Ze hoeven hun plek niet te verdienen om zich geliefd en geaccepteerd te weten. Personeel moet dat wel. Dat is het spannende beroerde van een nieuwe baan. Voldoe ik aan hun verwachtingen? Wordt na 3 maanden mijn contract verlengd? Doe ik het goed genoeg? Mag ik blijven? Nou, in een goed gezin kennen de kinderen die kramp niet. En zo wil de Hemelse Vader dat ook. Hij heeft alle gelovigen geroepen om te leven in vrijheid en vreugde als aangenomen kinderen voor zijn aangezicht. We worden door Gods roeping in vrijheid gesteld. En we worden geroepen om in die vrijheid te ademen en te leven. En in de Galatenbrief verwijst vrijheid allereerst naar vrijgemaakt zijn van de gebondenheid door de wet. Als een systeem. Ja, dit mag niet, dat mag niet. Heb ik het nou goed gedaan? Ben ik niks vergeten? Hoe weet ik dat het goed genoeg is? Het systeem dat de judaïsten hen willen opleggen. De gelaten onder willen terugtrekken. Paulus zegt, jullie zijn vrijgemaakt. Van een systeem dat geen mens kan houden. En waarbij een mens voortdurend in de kramp leeft. Heb ik genoeg gedaan en heb ik het goed genoeg gedaan? In de vrijheid waartoe God roept, is er een sprake van een totale reiniging. Die zelfs de meest godzalige gelovigen uit het Oude Testament zo niet ten volle verstaan hebben. Hun geweten was nooit helemaal vrij. Omdat ze nooit helemaal wisten of ze helemaal konden voldoen aan de eisen van Gods wet. Pas door en in Christus is het mogelijk dat we weten van de toerekening van een complete gerechtigheid. Die wordt toegerekend. En die je voor eeuwig in de rechte verhouding met God brengt. Om zalig te worden hoef je niks meer te presteren. Je bent in genade als kind van God aangenomen. Je hoeft er geen zucht aan toe te voegen, geen traan. En dan komen de echte tranen als je dat verstaat. Ik ben gered door het bloed van Christus. Door het geloof in hem. En daarom is het nu weer terugkeren naar de regeltjes en de eisen en het systeem van de oud-testamentische ceremoniën. Een vrijwillig teruggaan in de slavernij. Het is een vrijwillig inruilen van de nieuwe heerlijke werkelijkheid van de genade naar de oud-testamentische schaduwen. En de judaïsten halen hun neus op voor Paulus. Dat is een wetteloos ventje, een antinomiaan. De judaïsten verstaan niet het geheim van het christelijke leven, dat we herschapen worden naar het beeld van Christus door de Heilige Geest die in ons woont. Het is onmogelijk dat je gered bent en dat het je niet verandert en vernieuwt. Waarom? Niet vanuit jou, omdat je wat terug gaat doen. Maar dat is eigen aan het geloof dat God geeft. Als God je het geloof geeft, dat geloof grijpt niet alleen het Lam Gods aan, tot vergeving van je zonde, maar grijpt ook de Heere aan tot heiliging. De eerste vraag van Paulus, wat wilt u dat ik doen zal? De vraag van je hart, o God, vernieuw me naar uw beeld. Wat wilt u dat ik doen zou? En je gaat het antwoord zoeken in Gods woord. En wat is de zegen als je op catechisatie, op club daarin onderwezen wordt? En dat is nou het geheim. Dat alles te boven gaat. Aan de ene kant het wetticisme, denk erom dit. En als je echt bekeerd bent, dat. Dan doe je dat uiterlijk. En het antinomianisme, gelukkig Jezus heeft de wetten vervuld, hebben we niks meer mee te maken. Dat zijn twee verdorven leringen van beneden naar boven. Het gaat om de mens die meent wat te moeten doen en te kunnen doen. Of alles weet dat die christelijke vrijheid zo snel verkeerd geïnterpreteerd wordt. Onderwijst hij in Galaten 5, vers 13 tot 15, kort in het wezen en de betekenis van die vrijheid. En in vers 16 gaat hij ons dan straks leren dat God erin voorziet door de Heilige Geest. Nou, dat is de eerste gedachte. Nu de tweede. De Heilige Geest onderwijst ons in de christelijke vrijheid en leert ons dat Gods vrijheid de deur niet openzet voor het vlees. Voordat Paulus verder gaat, positief, wil hij eerst uitsluiten dat hij verkeerd begrepen wordt. Omdat men het woord vrijheid verkeerd uitlegt. Dat is maar goed, we zien het ook in onze tijd gebeuren. We leven in een tijd waar iedereen het woord vrijheid voor in zijn mond heeft. Met een beroep op persoonlijke rechten eist iedereen zijn eigen recht en vrijheid op. En het wordt steeds absurder. Als ik mijn leven voltooid vind en als ik er niet meer doorheen zie, heb ik de vrijheid om te bepalen dat dat het einde is. En wie is Kees van der Staaij aan de andere kant van de tafel die zegt dat dat niet mag? Mijn vrijheid. En vrijheid wordt verstaan als losbandigheid. Geen banden die binden. We leven in een vrij land. Ik maak zelf uit wat ik wil. Wat ik mag en niet mag. En daar vecht ik voor die vrijheid. En tegelijk is het vaak een vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Want we hebben een hele strijd, ook theologisch, van die vrijheid achter de rug. De bevrijdingstheologie is er geweest. Verzet tegen de overheid voor de armen. Bevrijdingstheologie. De black theologie. De bevrijding van de zwarte, van de blanke. De feministische theologie. Bevrijding van de vrouw. Het gaat zo gek door dat zoveel procent moet en niet wie is de meest geschikte. We hebben ook de flikkertheologie gehad, de bevrijding van de homoseksuelen. En dat gaat steeds verder, transgender. En nu krijgen we de neutrale jongens en meisjes. Wat een dwaasheid. Zelf heb ik de seksuele revolutie in de 60e jaren meegemaakt, de dolle mina's. Met de slogan, baas in eigen buik. Vrije seksualiteit. En als je dan zwanger raakte, moest jij de vrijheid hebben om te beslissen of je het liet weghalen. Die vrijheid is geen echte vrijheid. Die is een wezen slavernij. We leven in een tijd van verslaving. Niet alleen alcohol en drugs, maar ook seksuele hartstochten, geweld en vele andere vormen van gebondenheid en slavernij. En die mobieltjes is vreselijk handig. Ik ben blij dat ik hem heb, dat mijn vrouw me bellen kan als er iets is. Ik had van de week weer, toen ik in Amsterdam-Zuid op perron stond te wachten. Je kunt bijna niemand meer gedag zeggen. Iedereen is gebonden door dat ding. Je moet gelijk antwoord geven. Wat een slavernij. Christus noemt iedere zondaar die zondigt een slaaf. De gevallen mens, slaaf van zijn natuur. En hoe meer die mens hamert op zijn recht, op vrijheid, te meer raakt hij verslaafd aan en in de zonde. Alleen als de Zoon van God ons vrij maakt, zijn wij echt vrij. En over die vrijheid in Christus heeft Paulus het hier. En nu gaat Paulus waarschuwen tegen losbandigheid. Het libertinisme, dat de mens vrijheid opeist. Hij waarschuwt de gelaten dat hij niet bedoelt dat de vrijheid in Christus een excuus mag worden voor losbandigheid. Vrijheid van de wet betekent geen vrijheid van alle morele verplichtingen. Het betekent leven in de geest. Dat uit zich in het dienen van anderen. Jongeren en jongeren stellen. Dit raakt ook ons als jongvolwassenen en jongeren. Die in deze moderne tijd leven en ademen. En ik denk dat het meer dan ooit nodig is om als christenen bewust te zijn van het unieke van de vrijheid in Christus. Dat is iets unieks. Ik ben gebonden en ik ben vrij. Ik heb, of ik nou 's avonds een lezing gehouden heb of ergens op bezoek ben geweest, ik heb weer zin om naar mijn vrouw te gaan. Dat is geen moeten. Die gebondenheid is vrijheid. En dat moeten we leren. En ik denk dat het meer dan ooit nodig is om daarin onderwezen te worden. Daarin ben ik versterkt door een artikel van Nico van der Voet, die als leraar aan het Ichters College in Veenendaal iedere dag met jongeren omgaat. En hij geeft aan, niet alles wat ik nu zeg geldt van alle twintigers en dertigers, maar wel voor velen. En het raakte me. Ik neem er enkele alinea's uit. Hij vraagt, wat is zo'n leefwereld? Ook van de twintigers en dertigers. Nou, ze voelen zich thuis in allerlei werelden naast elkaar. Schakelen steeds gemakkelijk van het een naar het ander. Sociale media spelen daarin een grote rol. De geloofsovertuigingen van veel jonge mensen zijn ook al flexibel. Als er iets wordt uitgelegd, begrippen en dogma's, ja, dat is meer theorie, hè? Ja, dat theologen daar leuk mee aan de gang kunnen, maar dat is theorie. Begrippen en dogma's hebben plaatsgemaakt voor de persoonlijke verhalen, waarin iedereen zijn geloof op zijn eigen manier beleeft. En die theologische verschillen, wat is nou het verschil tussen die kerk en die kerk? Dat is maar weinig interessant. En helemaal geen reden om te zeggen, nou dan is het verkeerd, daar hou ik me verder van, om terreinen af te bakenen. Jonge mensen hebben geen behoefte aan dogmatische discussies. En dogmatische uitleg van de catechismespreek vinden ze al gauw saai. En Nico schrijft, veel jonge mensen zijn vooral druk met zichzelf. Ze leven individualistisch voor hun eigen geluk. En willen dat doen wat gelukkig maakt. Iets is goed als het fijn voelt. Dat is een persoonlijk gevoel. En dus kan eigenlijk niemand daar kritische vragen bij stellen. Hij zegt, let maar op, jongeren zeggen vaak, Ik vind, ik denk, ik voel, ik wil. En ook wat kan en niet kan, wat mag, wordt bepaald vanuit het gevoel. En als het niet slecht voelt, dan waarom zou het dan verkeerd zijn? Zeker als het lekker voelt. En eigenlijk eisen jongeren die ruimte voor zichzelf op. Ja, dat is mijn mening, het is mijn leven. En iemand anders heeft het over mij niet te zeggen. En daar komt nog eens de tijdgeest bij. Is het herkenbaar of niet? Of overdrijft Van der Voet? Dit onderwijs hebben we broodnodig. En daar kan het winterwerk een belangrijke functie in vervullen. Paulus zegt, we zijn tot de vrijheid geroepen. En dan voegt hij eraan toe in vers 13. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Daarmee gaat Paulus monom alleen het nader specificeren, kwalificeren. Alleen, je moet me niet verkeerd begrijpen. De vrijheid waartoe gelovigen geroepen worden, moet niet vernietigd worden door het vlees. Die vrijheid, zo zegt Van Bruggen het, mag niet gebruikt worden als een uitvalbasis voor het vlees. Vlees kan in de Bijbel heel neutraal gebruikt worden als aanduiding voor de mens. Alle vlees is als gras. Maar het wordt ook gebruikt met name voor het zondige van de mens. Vlees. En zoals Paulus in vers 14 zal uitwerken, vermelden tot in detail uitleg in andere brieven. Jonge vrienden, het kruis van Christus heeft God niet veranderd in een moderne opa die alles goed vindt. Je vindt ook in het Nieuwe Testament, wees heilig, want ik ben heilig. Dus het is niet zo dat God na Christus en nu de moderne tijd is aangekomen, dat God niet meer heilig is. Veel meer door de vingers ziet, veel genuanceerder bekijkt allemaal. Nee, dat niet. Maar het betekent wel dat God door zijn geest in ons komt wonen. En door de geest ons van binnenuit, niet als een regeltje, dit moet en dat mag niet. Zoals ik net zei, dat ik door de liefde 's avonds weer naar huis wil en ook moet zijn. Daar word ik verwacht. Zo is het ook door de liefde, door de Heilige Geest, dat ik in staat gesteld word om die wet van buiten en van binnen te vervullen. Het motief is, kijk, vroeger ging ik wel naar huis. Zat ik op mijn fiets, zat ik toch een beetje te shaken. Van, ik mag geen straf krijgen, het was nogal streng thuis. Ik was een kwartier te laat. Ja, zo ga ik nu niet naar mijn vrouw toe. Het is niet de angst voor regels en gestraft worden. Maar het is de liefde die je dringt. En het zijn de liefde en de eerbied voor de heiligheid van God die in ons hart een kinderlijke eerbied wekken. En omdat Paulus leert dat we niet onder de knoet van de wet zijn en eerst de wet helemaal moeten houden, want zo gaat het in sommige kerkelijke gemeenten. Ja, jij kunt nog geen echt kind van God zijn, want dit is centimeter te kort, vul maar in. Nee, niet de knoet van de wet om een kind van God te worden. Maar Maar in die vrijheid, ik mag een kind zijn. En door de liefde. En dan zeggen de judaïsten, Paulus is wetteloos. En daarom leert hij aan de Galaten dat de vrijheid van het evangelie niet betekent genotzucht en toegeven aan je neigingen. Het is niet vrij zijn om je eigen lusten te bevredigen. Je verzet je er juist tegen. Het vlees is hier negatief gebruikt door Paulus. Het is de bron van zondige hartstochten en begeerten. Het vlees is de verdorven mens. De mens die zich niet beteugelt door verstand en argumenten. In het Grieks schrijft Paulus letterlijk: niet de vrijheid eis naar aformen voor het vlees. En het woord aformen betekent aanleiding, gelegenheid. De vrijheid waar God toe roept, heeft niks te maken met het openzetten van de deur voor het vlees. Van het oude ik. Van je zondige begeerten, van je hartstochten en neigingen. Waarvan het wezen is, ik doe mijn eigen zin. Als ik het lekker vind, doe ik dat. Ik laat me niet beteugelen door een ander. En jonge vrienden, als wij goed en kwaad beoordelen vanuit wat wij voelen, doen we hetzelfde. Ook al gaan we nog niet zo ver als de niet-christenen. Christus geeft de gelovigen niet de vrijheid om te kunnen doen wat jij wil. Maar hij geeft de vrijheid dat je voor het eerst mag doen wat God wil. En dat door de liefde die je krijgt tot God. Gods genade redt van de zonde van het vlees. Onder de dekmantel van christelijke vrijheid zijn er die beleiden verloste christenen te zijn. En tegelijk menen dat ze rustig wel eens dronken mogen zijn. Een wietje mogen roken, genieten van werelds amusement. Hun geest mogen voeden met vunzige boeken, bladen en films. En leven in bijna ongebreidelde, onbeperkte genotzucht. Er zijn er die met een beroep op de christelijke vrijheid rustig een pornofilm kijken. Geen enkel bezwaar zien in een bioscoop en ook geen enkele norm of dansschool. Maar ja, ik ben juist echt vrij. Je laat niet zien dat je vrij bent door Christus, maar dat je zelf bepaalt wat goed en kwaad is. Het heeft toch wat te zeggen dat in de vroege kerk, dus die kerk vlak na de apostelen, in de eerste paar eeuwen, mocht een acteur geen lid van de kerk worden als hij daar bleef. Paulus gebruikt in het Nieuwe Testament, in zijn brieven, heel positief voorbeelden uit de sport, boksen, hard loopwedstrijden. En vul maar in. Gebruikt hij heel positief. Maar de andere grote mega-ontspanning van die tijd, dat was het theater, wordt door hem niet gebruikt voor toneelspeler, alleen als een negatief synoniem voor huichelaar. Dat heeft ons wat te zeggen. En jongelui, niet te snel, dat was vroeger. Je mag wel vragen, waarom is dat aan je vader en moeder? Waarom mag dat niet? Wat leert de Bijbel dan? Waar vind ik dat? Dat mag je allemaal vragen. Niet brutaal, maar om te leren. Maar je mag niet je van de dingen afmaken. Ach, dat was vroeger. Maar hou nou maar je mond, einde discussie, ik praat niet meer met je. Dat was vroeger. Ja, je hebt vroeger, je hebt vandaag en je hebt morgen. En daarboven is God die eeuwig dezelfde is. En hij velt het oordeel. Laten we dat door laten dringen. Ook een kind van God kan in zonde vallen. Let wel. Maar er is een verschil tussen in zonde vallen en in de zonde genieten. Wandelen in de zonde. En zo een zal niet proberen zich te rechtvaardigen met het argument van de christelijke vrijheid. Want de nieuwe natuur haat de zonde. En heeft Gods gerechtigheid lief. Dat leert niet alleen Paulus, dat leert ook Petrus, dat leert Judas, dat leert Jacobus, dat leert Johannes. Kort en krachtig in één zin. Jezus geeft vrijheid van de zonde en niet tot de zonde. En ouders, dat moeten wij ook goed bedenken in de worsteling met onze kinderen. Die in heel veel dingen geen kwaad zien. En daarom verdiep u zelf om de dingen uit te kunnen leggen. Jonge vrienden, is speciaal voor jullie. We gaan naar de derde gedachte. De Heilige Geest onderwijst ons in de christelijke vrijheid. En dat leert ons dat Gods vrijheid vrij maakt om elkaar in liefde te dienen. We hebben het alleen nog maar negatief gezegd, dat de geest en de vrijheid geen aanleiding geven voor het vlees. Positief ligt het kwalitatief veel hoger. Christus bevrijdt je. Hij bevrijdt de zijnen om elkaar door de liefde te dienen. Lees maar mee in vers 13b. Maar dien elkaar door de liefde. Let maar op Christus. Ook de discipelen stonden met elkaar te bekvechten wie nou de belangrijkste en de beste discipel was. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen in Lucas 22. De koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u moet dat zo niet zijn. De belangrijkste onder u moet juist zijn als de jongste. En wie leiding geeft, niet ik heb de leiding en je moet me volgen. Wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker? Hij die bij een diner aanzit. De Heer Jezus zegt, hoe was het zo aanlicht? Of degene die rondgaat met het eten, die bedient. Nou, degene die aanlicht. Ik ben in uw midden echter. Als een die dient en bedient. En Paulus roept op. Laat de geest de mentaliteit van Christus in u zijn. En als Christus in de gelovigen komt, begiftigt hij ons met dezelfde natuur van dienende liefde. Degene in ons midden die door de Heere gered zijn. En bij wie het kennelijk was, is er geen groot verschil tussen voor die tijd en na die tijd. Wees eens eerlijk. Toen leefde ik voor mezelf. En nu? Nu heb ik een vreugde in als ik voor iemand wat mag betekenen. Ik vraag niet meer wat heb ik aan de gemeente, maar wat mag ik betekenen voor de gemeente. Dat is het beeld van Christus. Hij werd arm waar hij rijk was. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd, de goddelijke heerlijkheid, waardoor niemand zijn mond zou durven open doen. En heeft deze op deze aarde geleefd als een slaaf, een dienaar van God. En als een dienaar van de mensen. Hij ging door met preken, hij ging door met genezingen. Hij zei niet zoals in genezingsdiensten, maar voor de Amerikaanse televisie. Als dan het programma afgelopen is, toch niemand meer kan kijken. Van, ja, nu is het beëindigd en dan gaat hij weg. De Heer Jezus ging soms door tot midden in de nacht om de laatste te helpen. Dat is het beeld van Christus. En dan gebruikt Paulus een werkwoord waar het woord slaaf in zit, doulaio. Wordt geen slaven van het vlees, maar wordt slaven van elkaar door de liefde. Je niet laten leiden door de zelfzucht, maar liefdevol slaaf zijn en elkaar dienen. Niet op de 16 plus zitten en zeggen, nou ik vond er vanavond niks aan, ik ga voorlopig weer niet, jij moet ook niet gaan. Maar positief, hoe zou het fijner kunnen? Slaaf zijn door de liefde om te dienen. Het aanreiken en bemoedigen. Joh, kom mee. Het is toch ook fijn om elkaar te ontmoeten. De ware vrijheid bevrijdt ons van onszelf. Van onze zelfzucht. Zodat je vreugde gaat vinden in het dienen van elkaar. Niet waar, jongens en meisjes, jullie weten het ook. Ik kom weer even bij jullie terug. Wanneer ben je echt blij? Als je zelf uit jezelf mama helpt. En mama zegt, lieve schat, wat doe je dan goed? Daar word je zo blij van. Nou, in de dienst van de Heer, in het dienen van elkaar, worden we blij. Vrijheid manifesteert zich als liefde, als een behoefte om de noden van anderen te vervullen. Wat Paulus hier zegt, pakt die lijn van de Exodusgeschiedenis van de verlossing op. De Heere bevrijdt zijn volk uit Egypte, opdat het hem zal dienen. En de verlossing die de gelovigen genieten, bevrijdt hen om de goedheid na te jagen, zodat ze anderen dienen mogen met vreugde. Wij dienen elkaar door de liefde, Jacobus, als we elkaar voor elkaar bidden. Als iemand aangeeft zorgen met een kind te hebben, als we voor elkaar bidden. Als we, Efeze 4 vers 1 en 2, elkaar dragen. Als we elkaar bemoedigen met opbouwende woorden, Efeze 4 vers 29. Als we degenen die over ons gesteld zijn achten, 1 Thessalonicenzen 5. Als we elkaar hoger achten. En we hebben elkaar lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En in dat besef dien je niet omdat je het doen moet en je anders niet in de hemel komt. Maar wil je het in vrijheid en je wordt er blij van. Zo voel je je vrij en blij. Dan komt er ook gevoel om de hoek. Alleen de dingen die de Heere vraagt en dat doen, dan word je vrij en blij. Geeft die dat gevoel als vrucht. In plaats van dat je eigen gevoel norm is. In vrijheid God en de naaste dienen door de liefde. Het is een liefdedienst. En het kenmerk van de liefde is, zoals ik dat ook met mijn vrouw gebruikte in dat voorbeeld, dat je in vrijheid met die ander verbonden wordt en graag doet wat die ander blij en gelukkig maakt. En daar word je zelf blij van. Dan zing je van harte wat we gezongen hebben met David. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daar heb ik nog nooit spijt van gehad, heren. Nog nooit. Geliefde jongeren, dan leven we vrij en blij. Dan redeneren we niet vanuit ons eigen gevoel, maar onderzoeken we het woord. Om daarin en daardoor toe te nemen in de kennis van Jezus Christus. Want geloof me, gevoel wat je hebt kan zo bedrieglijk zijn als drijfzand. En gevoel, de ene keer is er wel en dan is het weer weg. Dat geeft niet de zekerheid van het geloof. Dat is het onderwijs van Paulus, de leer. Wat hebben we dat nodig? Daarmee wil de Heer ons denken vormen. En als je dat gaat proeven, word je blij van binnen, werkt het gevoel. De leer van de apostelen. Werkt gevoel van liefde, verwondering, aanbidding. Van bevrijd zijn door het bloed van Christus. Dat is, ik herhaal het nog maar eens een keer, dat woord voor bekering, dat ene woord metanoia. Anders leren denken en betekent ook een andere geest krijgen. Nader zo tot God en hij zal tot jullie naderen. En als we dit geheim verstaan, willen we onderwezen worden. Leergierigheid is een heel belangrijk kenmerk van de bekering en van de liefde. Als je verliefd wordt, wil je elkaar leren kennen, dan praat je soms in de kerk nog door om nog meer te weten van elkaar. Zo gaat dat. Dan wil je alles van elkaar weten. Zondagsmiddags de fotoboeken. En of was je dat toen zo en toen en ga maar door. Zo is nou ook in het geloof. Wie niet leergierig is, is geen christen. In ieder geval geen gezonde christen. En die staat open voor allerlei wind van leer. Mogen de Heere zo dit winterseizoen zegenen. En ook een dienaar geven aan de gemeente die als grootste verlangen kent u te onderwijzen in de leer der apostelen. Opdat wij zoals Paulus het tekent in Efeze 4 vers 15. Door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dan is er een levende gemeente die niet allerlei regeltjes heeft en leert, maar die zich laat regeren door het woord alleen. Amen. Laten we van die liefde zingen met Psalm 116, het derde en tiende vers. O Heer, o wie het mijn ziel door u gered toen hoorde, God, hij is mijn liefde waardig. En vers 10, ik zal uw naam met dank erkentenis en ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. En na het dankgebed, 36, het tweede vers, opnieuw van de liefde, wordt hier elk in liefde dronken.